Welkom bij de Lichte Gesprekken. Voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Judith Lambeau, auteur van Licht Leven en Geluk in Liefde. En vandaag ben ik dus in gesprek met Reinhilde Buys. De vorige keer sprak ik met Geert Kimpen. Je kunt de gesprekken ook terugvinden op mijn website www.judithlambeau.nl. Of schrijf je daar even in voor de nieuwsbrief, dan krijg je ze ook van mij toegestuurd. Vond je het een fijn gesprek? Ik nodig je van harte uit om dit verder te delen met je vrienden of wie je denkt dat hierin steun vindt. Reinhilde is van achtergrond psychiatrisch verpleegkundige. En ze heeft zich bijgeschoold tot traumatherapeut. Ja, en als het ware, ik heb het zelf al een keertje mogen ervaren, trekt ze je door de modder heen terug naar jouw potentieel, zodat je weer kan gaan stromen in wie je bent. En Reinhilde, jij hebt mij daar een keertje bij begeleid. En zoals je dit omschreven hebt, dat is voor mij ook hoe ik het ervaren heb. Dus dank je wel. Voor degene die luistert, vond je het een fijn gesprek? Super! Heb je ook tips voor deze gesprekken? Misschien iemand waar je graag een gesprek van zou beluisteren? Of je wilt me op een andere wijze helpen bij deze interviews? Stuur me dan zeker even een berichtje, Reinhilde. Dan zijn we weer terug bij jou. En ik ben heel blij dat we hier zijn vandaag. Eens even zien. Ik leg mijn papiertje op. Ja, Reinhilde, via twee vrienden, Sophie en Mark, had ik al over jou gehoord. En deze gesprekken, ja, meestal doe ik dat toch een beetje intuïtief. En ja, jouw naam kwam zo echt voor mij door. Ik heb jouw verhaal een beetje gehoord en ik vind het wel een heftig verhaal eigenlijk, waar jij vandaan komt. Maar ook een heel krachtig verhaal. Voor hoe je nu hier zit en mensen helpt. Ik ga even terug naar jouw eerste beroep, hè? Psychiatrisch verpleegkundige. Dat zal, als ik jouw verhaal zo ken, niet voor niks geweest zijn. Klopt dat?
Ja, dat klopt.
Ja.
Eigenlijk heb ik eerst nog mijn kandidaturen in de geneeskunde gedaan. Hmm. Na mijn 18e. 3 jaar heb ik afgelegd. En in het 4e jaar ben ik gestopt. En dat was omdat ik heel de tijd ziek was. Dus ik ben toen veel opgenomen geweest in het ziekenhuis zelf, in de psychiatrie. Ja. En ben in totaal heel veel... ik heb in totaal jaren in de psychiatrie doorgebracht.
Hmm.
Dus, maar dan ben ik verpleging begonnen, eigenlijk puur omdat ik dat met de VDAB kon doen en omdat mijn moeder zei, zou dat niks voor u zijn? Ik wist het zelf niet goed.
Ja.
En dan moesten wij kiezen. En dan heb ik psychiatrie gekozen. Omdat dat toch wel mijn grootste interesse is, wat er allemaal zich afspeelt in een persoon.
Ja. Je geeft aan van jaren zelf doorgebracht in de psychiatrie.
Ja.
Natuurlijk al iets van, maar zou je daar iets over willen delen? Want dat is niet
alleen
wat je even zegt.
Nee, ik heb in totaal 10 opnames gehad. Dat is nu ondertussen wel al 10 jaar geleden mijn laatste opname. Mm-hmm. En daar waren heel lange opnames, die kunnen heel lang zijn, hè, die opnames. En ik ben opgenomen geweest omdat ik vaak in een heel kritieke toestand was. Omdat ik eigenlijk niet meer, omdat ik een gevaar was voor mezelf. En dat was bij mij, in mijn geval, door heel veel te eten en over te geven, bulimie te doen. Mm-hmm. En bulimie is bij mij stilletjes aan ontstaan rond mijn 11, 12 jaar. Oh. Maar op mijn 18, 17, 18 is dat heel fel geworden. En... zo fel dat ik heel vaak in levensgevaar was. En dan moest ik opgenomen worden. En mijn ervaring in de psychiatrie, voor mij is dat heel goed geweest. Ik heb daar veel geleerd. Ik ben de psychiatrie eigenlijk heel dankbaar. Dat was voor mij heel goed. Maar ik heb er ik heb er ook heel veel van geleerd. Zo. Ik heb, maar ja, het is beperkt. Ik vind dat ik pas beter beginnen worden ben toen dat ik toevallig in contact kwam met brainspotting, traumatherapie, die op een heel andere manier werkt. Dus in de psychiatrie werd toen, nu is dat minder al, heel veel gesproken. En dingen aangeleerd, bijvoorbeeld assertiviteit enzovoort. Ik was daar niet zo goed in, dus dat was heel goed dat ik daar wat over bijleerde. Maar brainspotting gaat dieper werken. Gaat dieper werken in een persoon, in het zenuwstelsel. En dat heeft voor mij heel veel gedaan.
Ja. Dus, en ben je er daarmee dan ook achtergekomen wat jouw drijfveren waren voor de eetstoornis?
Ja. Dus er waren verschillende dingen natuurlijk die samenspelen. Maar ik ben eigenlijk altijd heel gevoelig geweest. Mm. En ik heb een heel gevoelig zenuwstelsel. En ik kon de wereld eigenlijk niet goed aan. Ik ging heel erg in hoogtes en laagtes. Mm. Ik kon de prikkels van de buitenwereld niet aan. Ik voelde mij anders dan de anderen. En ik liep echt verloren in het leven en in de maatschappij. En ik zocht er nou vast of iets dat mij kalmeerde. En ja, eten is voor emotioneel eten, iedereen weet dat wel. Dat kan een soort van comfort bieden, hè? Maar bij mij werd dat extreem, extreem, extreem. Ik kwam ook echt in een roes. Zodanig, want ze hadden dat in het ziekenhuis nog niet gezien, dat ik een week, 10 dagen heb moeten afkicken. Dus ik ging echt in roes. En op den duur was ik dag en nacht aan het eten, 24 uur op 24, aan het eten overgeven. En dat is eigenlijk heel gevaarlijk voor het lichaam. Maar ik wou die roes, ik wou hier niet zijn. Ik wou hier niet zijn. En toen kwam ik in het ziekenhuis en dan wou ik nog niet stoppen. En dan is er van alles gebeurd. En dat ik moeten stoppen ben met die eetbuien. En dan ben ik echt gaan afkicken. Zoals dat je van heroïne of zo afkikt. Of van drank. Ik trilde. Ik zweet. Met mij was het zo ver. Ik was een echte junkie. Ik heb ook heel veel gestolen. In de winkels. Van mensen waar ik thuis kwam. Ik was altijd gericht op. Zoals een junkie.
Eten stelen? Of
eten en geld om eten te kopen. Ik was heel, heel, heel zwaar verslaafd.
Goh, zeg hé. En was het overgeven dan gewoon omdat het niet anders kon? Want als ik jou zo hoor, ging het vooral om het naar binnen krijgen van eten. Om minder te
voelen. Maar ik wou dan ook niet dik worden natuurlijk. Hè. Ja. En ik at zodanig veel. Zodanig, dat was niet norm, dat was niet binnen te houden ook.
Okay, ja.
En ik heb ook, ik zou bijna scheuren gemaakt hebben in mijn maag. Dus ja. dat is wel een. Dat komt nog voor natuurlijk. Maar, dus dat is wel. Dus ik had zodanig veel. Ik had broden, ik had pakken, spaghetti. Allee, dat was.
Wauw. Ja. Dan snap ik ook wat
je... Niet zo leuk om over na te denken.
Nee, maar
dat is wel zo weten.
Snap ik wel waarom het echt levensbedreigend.
Ja.
Want het was niet een beetje veel eten. Het was extreem veel eten dat het lichaam dat eigenlijk ook niet... kon dat gewoon niet verwerken.
Ja, en wat er nog gebeurt door veel te braken, braak je eigenlijk elektrolyten uit. Waardoor dat je balans in je bloed zo... De natrium-kaliumbalans gaat uit evenwicht, maar je hart is daarvan afhankelijk om te slaan. En dus bijvoorbeeld ben ik hier binnengenomen in het ziekenhuis met een hartslag van rond de 30.
Ja.
Dus mijn hart was beginnen stilstaan. Ja. En zei, nee, je mocht niet alleen zijn nu, want je kunt elke moment een hartstilstand doen. Dus dat heeft, en ik heb dat echt opgezocht, hè, de dood, op verschillende manieren. Ook door eten, maar ook door andere zaken. En ik kon met mijn eigen niet leven. En ik heb dat altijd gezegd dat er iets mis was met mij. Ik kon niet functioneren in de maatschappij. Ik kon niks. Niks kreeg ik gedaan. De prikkels waren te veel. Ik dacht, er is iets mis met mij. En dan ben ik mij ook nog beginnen pijnigen op allerlei andere manieren. En ik was echt zo... Ik had goede momenten, want je hebt natuurlijk ergens al in je... wie dat je werkelijk bent. Maar, en dat zullen mensen wel gezien hebben, maar ik was zeer, zeer labiel. Ja. En dan heb je op een bepaald moment gezegd, je hebt manisch-depressieve stoornis, jij moet medicatie nemen, heel je leven. En ik kon ook niet slapen, dus ik heb jaren slaapmedicatie en medicatie genomen tegen bipolaire stoornis. En dan... was ik wel iets stabieler, maar dan was ik weer ver van mezelf. Ik was ook altijd ziek. Ik had zoveel spanning, stress in mijn systeem, dat ik altijd een of andere infectie had. Ik heb ook jaren moeten liggen. Of heel veel... Ja, ik kon nooit... Ik kon zo hier en daar iets weggaan, maar dan was ik daarna weer... Ja. Met koorts of met dit of dat. Dus mijn immuunsysteem werkte totaal niet. En sinds dat ik brainspotting gedaan heb, heb ik geen koorts. Ja, heb dat eigenlijk niet meer gehad. Ben bijna nooit meer ziek.
Wow.
Dus uw innerlijke toestand heeft ook heel veel effect op uw lichamelijke gezondheid.
Ja. En als je het dan hebt over het brainspotting, want dat het jou zoveel gebracht heeft. Het is natuurlijk dat je dan gaat denken van, amai, wat het is er allemaal gebeurd, hè, in je leven en om tot dat punt te komen dat je in die visueuze cirkel zit.
Ja.
Wat is het in brainspotting dat daar nu eigenlijk gebeurt dat jou heeft geholpen?
Ja, dus ik dissocieer heel veel op een heel felle manier. Maar eigenlijk heeft iedereen dat een beetje. Dus als wij in stress zijn, gaan we heel veel cortisol produceren om ons te beschermen. Dan gaan we in overlevingsmodus. En normaal gezien komt dat daarna terug tot rust in ons lichaam. De cortisol daalt en we gaan terug dat integreren. Maar doordat ik zo gevoelig was en toch wel wat dingen meegemaakt, die voor mij moeilijk waren, want dat is altijd persoonlijk, hè? Ja. Iemand anders gaat er anders mee om misschien, maar voor mij was dat wel zo, heb ik echt wel een soort van dissociatieve persoonlijkheid in mezelf gemaakt eigenlijk. Ik had heel veel stukken die niet mee waren geëvolueerd vanuit momenten die ik als traumatisch heb ervaren in eerder dan. Hè. Brainspotting gaat dan eigenlijk een verbinding maken met het hier en nu, met wie je als volwassen persoon of ouder, hè, bent. En gaat de kans geven om die stukjes van vroeger, die nog altijd vastzitten in een soort van stress, in het onderbewustzijn, dat is ook diep in de hersenen en in het zenuwstelsel. Brainspotting gaat de kans geven om die... vrij te maken, die spanning van toen die nog opgeslagen is. En dan eigenlijk dat er meer verbindingen terugkomen in het zenuwstelsel. In de hersenen wordt dat echt gezien als meer activiteit in de hersenen.
Ja, dus als ik het begrijp, ik moet eventjes denken aan mijn studie psychodynamica, waar we ook werkten met voice dialogue.
Ja, dat is heel... Ja, ja, ja.
Ga je in gesprek eigenlijk met de verschillende deelpersoonlijkheden?
Ja. Ja.
Dan stel ik mij nu voor dat er bepaalde aspecten in mij zijn of delen van mij die niet meegegroeid zijn tot wie ik nu ben.
Ja.
Omdat die ergens onderweg op een zekere leeftijd bevroren zijn geraakt door een op dat moment traumatische ervaring voor mij.
Ja.
Dus ja. We behouden eigenlijk de leeftijd van het moment waarop dat gebeurde.
Ja.
Ik zie eigenlijk bij wijze van spreken nu een beeld van een horde kinderen om je heen van verschillende leeftijden die allemaal deel van jou zijn, die nog een stukje nodig hebben eigenlijk om volwassen te worden.
Ja. En daarbij komt dan eigenlijk ook nog dat wij in ons zenuwstelsel ook familietrauma meedragen. Hè?
Ja.
Dat is ook wel belangrijk om daarbij te benoemen. Dus dat is, en dan heb je ook nog zielstrauma. Maar ja, bon. Hè, dus, maar het, gaat, het kan verder gaan dan je eigen leventje. Hè? Of dat speelt allemaal op elkaar. Ja.
Zielstrauma, familietrauma, hè, je eigen stukken. En dan, ja, dan komt er ook nog, hoe zie je dat met, ja, ook de maatschappij? Want je zei van, ja...
Collectieve trauma's of dingen die nog niet ontwikkeld zijn tot een volwassen bewustzijn.
Ja.
Komt heel veel voor. Hm.
Ja. En geloof jij, ja, misschien is dat een beetje een vreemde vraag zo, want ik zit nu even te kijken naar de wereld om ons heen, hè? En ik zie,
ja,
heel veel mensen niet per se hun weg invinden.
Ja.
Enerzijds kan je dat benaderen van je eigen stuk. Hè? Jezelf gaan helen en vanuit heelheid meer in de wereld staan. En dan, hè, zeggen ze, de wereld om je heen verandert dan ook. Omdat je het anders gaat ervaren.
Ja.
Maar je kan het ook weer precies op de tegenovergestelde manier zien. Hè? Van, god, de wereld die werkt mij een beetje tegen om te zijn wie ik ben.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Wel, ik zie... Ik denk dat wij wel mogen erkennen dat heel veel mensen in de wereld niet gelukkig zijn. Niet in zichzelf een soort stabiele, gelukkig staat hebben. Onze ouders hebben dat ook niet gehad. Eigenlijk, als je ziet hoeveel depressies, antidepressiva en medicatie, stressgerelateerd, dat er verkocht wordt en hoeveel mensen, dat is gigantisch. Hè? Dus we kunnen wel zeggen dat er in de wereld niet veel basis is voor een kind om op een heel rustige, gelukkige manier tot ontplooiing te komen of een voorbeeld te krijgen van hoe het is om gelukkig en rustig in het leven te staan met een goede basis in jezelf. Dus we hebben daar niet mee gekregen. En ik denk dat dat wel belangrijk is om dat te erkennen, dat wij dat nog te ontwikkelen hebben in onszelf. Maar ik denk wel dat dat de enige basis is om verandering te maken voor onze omgeving en voor onszelf en voor onze kinderen.
Ja.
En het kan. Ja, dus het is wel zo dat het kan. En wij denken soms, van, we zitten eigenlijk in een soort van staat van zijn waar we niet meer denken dat er iets anders is. Of dat we moeten consumeren. Of dat we moeten mee in die maatschappij. Of dit of dat. En of als het in mijn omgeving niet goed loopt zoals ik het wil, kan ik niet gelukkig zijn. Dat is niet waar. We kunnen... We hebben meer controle over ons innerlijk, over onze gedachten, onze emoties, over onze ontwikkeling, dan dat we denken of dan dat we zien dat er ons geleerd wordt.
Mm-hmm.
En ons zenuwstelsel is in staat om op een andere manier te functioneren. Dus dat is mogelijk.
En is het dan doordat we anders denken? Ik denk het wel, hè?
Ja.
Kijken naar de dingen?
Hoe dat ik het zie, ervaar en mezelf... waar ik mezelf in laat ontwikkelen, is dat ik mij minder ga focussen op wat er buiten mij is, op een negatieve manier.
Mm-hmm.
En dat ik mij meer focus op iets dat stabiel is. Bijvoorbeeld, ik heb dat ook nog, die neiging van... Oh, dit loopt niet goed, dus heel mijn leven is in miserie. Maar we hebben nog altijd heel veel vrienden. Er zijn altijd heel veel dingen die wonderlijk zijn. Mijn lichaam is gezond. Ik heb nu dit gesprek met jou. Zo'n fijne vrouw. Dus er is altijd heel veel om jezelf in een andere staat te brengen. En zelfs als je dat niet vindt, is er altijd wel een soort van mogelijkheid om een soort van rust te vinden.
Mm-hmm.
En het is ook een beetje jezelf toestaan dat kan. En in die toestand, dat is belangrijk om dat ook te ontwikkelen, want traumatherapie lukt niet als je geen, niks hebt, beter hebt om naartoe te werken. Of als er geen resources. En dus soms hebben mensen, resources, een soort van basisgrond waar het rustig is gegrond. Peaceful. Sommige mensen zijn zodanig ver, zijn zelfs niet zodanig ver of gekwetst, of dat die dat ook zelf niet meer kunnen. Hè. Dus wij hebben echt elkaar goed te zijn voor elkaar. En dan is de therapeut die stevige basis om jou te helpen om meer de diepte in te gaan. Hè.
Ja, die creëert eigenlijk, wat ik dan voel, die veilige cocon waarin het kan gebeuren.
Ja, dus zonder veilige cocon kan er geen healing plaatsvinden.
Nee, want het is ook vaak de onveiligheid van waaruit de pijn komt, vermoed ik.
Ja. Ja, dus we zitten in stress. Het is niet veilig. Hè? Stress. Het is niet oké. Okay. We zijn aan het scannen wat er allemaal niet oké okay is. En we zijn collectief redelijk hard in zo'n staat. En ook niet altijd bewust. Bijvoorbeeld, we zijn heel veel aan het kijken van, we moeten consumeren. Of er wordt enorm veel alcohol gedronken. Of als je nu is heel veel rond rustgevende en medicatie. En er is van alles om eigenlijk onze staat van zijn te beïnvloeden buiten ons. Mm-hmm. En we consumeren het ongelooflijk. Maar gewoon rustig bij onszelf zijn en gelukkig zijn, niet meer zo makkelijk voor ons.
Nee, nee, nee. Weet je, ik heb gisteren een meditatie gedaan, omdat ik nu zo op het punt sta van een nieuwe job, aannemen of niet. Wat is voor mij weg? En ik zag mezelf zo, ik denk, ja, wat is dat nu? Dat het me zo niet lukt om echt een keus te maken. Ik denk, ja. Eventjes voelen en naar binnen gaan. Toen dacht ik, ja, eigenlijk ben ik gewoon, er is daar een angst van dat ik een verkeerde keuze maak. En dat het dan weer een pad wordt van lijden en suffering en verdriet en overleven en niet kunnen doen wat ik eigenlijk echt wil doen. En die angst, die kwam omhoog. Toen zag ik van, ja, maar wat je dan doet is dat ik mijzelf afhankelijk maak van die job buiten mij. En toen kreeg ik zo door van, nee, you are the center of your universe. Hè? Jij bent het centrum van jouw universum. Om daar met je aandacht naartoe te gaan. En om daar stevig in te gaan staan. Zodat je ook om je heen de situaties aantrekt. Maar ook verlicht.
Ja.
Die in de wereld plaatsvinden.
Ja.
Om het echt vanuit nee, jij bent het centrum van jouw wereld. Maar we vergeten het zo vaak. Hè? En ja. Achteraan en we hopen daarin te vinden en we pakken die beet en we denken, oh jee, maar als ik dat beet pak, dan heb ik misschien pijn.
Ja, er zijn twee aspecten aan. Hè. Als wij in een andere, in een rustige, stabiele staat van zijn komen door meditatie, is een hele goede manier, hè, om dat te doen. Mm-hmm. Dat kan voor iemand anders door te tuinieren zijn of te gaan fietsen. Of, dat maakt op zich niet uit. Maar het is door een andere staat gaan onze hersenen goed zo samenwerken dat we eigenlijk in een soort van, ja, een andere staat komen. Hè. En daarin krijg je heel andere oplossingen en een heel ander zicht op wat er eigenlijk gaande is in jezelf. En kan je eigenlijk in jezelf oplossingen zien en bijsturen. Hè. En ten tweede kunnen we ook meer dan dat we denken. We kunnen bijvoorbeeld, je kan die beide jobs heel goed maken. Bijvoorbeeld, hè? Door daar een hoger perspectief aan te geven van wie wil ik zijn, wat wil ik brengen aan de mensen. Dat is op zich niet zo afhankelijk van wat je doet. Ik zeg altijd, ik ben altijd mijn werk aan het doen. Want ik wil gewoon iemand zijn die meer rust en vreugde en vrijheid wil brengen bij de mensen.
Ja.
En wat ik hier nog opmerk is dat ik hoor jouw verhaal, ik hoor jou dat zeggen. Dat is zo waardevol voor mij nu ook op dit moment. Dat delen van hoe jij dat doet en wat je daarin gevonden hebt. Heel belangrijk, dat kan heel veel bieden voor anderen. Dus we kunnen het alleen, maar er is ook een samen elkaar motiveren of een soort van steun in, of inspiratie, hoe daar iemand het zelf kan doen.
Ja, en dat is de uitwisseling die hier zo plaatsvindt. Hè?
Ons, dus... Jij alleen je goed voelen. Daar heeft niemand, daar heb je zelf ook niks aan.
Ja. Ik kom nog eventjes terug op wat jij net zei. Van ja, jouw zenuwstelsel, hè, dat dan eigenlijk heel gevoelig is. Want ik vind het een hele interessante. Ik denk dat er ook heel veel mensen luisteren die heel gevoelig van aard zijn. En onze neiging is dan, denk ik, vaak om te zeggen van nee, zo min mogelijk impulsen vanuit de wereld. Om mijn zenuwstelsel ruimte te geven. Om die impulsen die dan ook voorbij komen, een plekje te geven of te verwerken. Maar jij gaf net aan van oh, eigenlijk kan je daar ook door er anders mee om te gaan, minder last van hoeft te hebben.
Ja, dus als, ik heb daar heel veel in gezocht. En voor mij is, ik heb moeten aanvaarden dat ik op een bepaalde manier ben. Dat is geweest, want ik heb altijd gedacht, ik ga daar vanaf geraken. Ik ga wel kunnen een normale job doen en heel de tijd voor mijn kinderen kunnen zijn. Dat is druk, hè, kinderen. En ik ben wel sterk en dit en dat een beetje. Ik ben door een zware aanvaardingsproces moeten gaan daarin, dat wel echt zo is, dat ik een zenuwstelsel heb, waardoor ik niet altijd kan doen wat ik wil. Ah. En dat maakt wel andere dingen mogelijk. Het maakt dat ik creatiever ben, dat ik gezocht heb naar hoe anders leven, hè? Dus rustiger leven, meer contact met de natuur, creatiever, ik ben iemand die echt tijd nodig heeft om alleen te zijn, maar vroeger bijvoorbeeld kon ik niet zo goed, zelfs al een beetje bij mezelf blijven, bij anderen, mm-hmm. En nu kan ik dat wel. Ik kan nu wel een tijdje. Ik heb serieus mijn mogelijkheden vergroot.
Ja.
Dus dat is absoluut mogelijk om je zenuwstelsel te herprogrammeren. Hè? En sterker te maken.
Mm. Ik hoor zo, er zijn meerdere interessante dingen waar ik zo eventjes op zou willen terugpakken. Mm. Maar de eerste die ik hoorde was, dat kwam bij mij binnen, de aanvaarding. Aanvaarding dat jij bent wie jij bent en dat jouw zenuwstelsel gewoon heel gevoelig is. Daar zit ook de aanvaarding in. En ik denk dat ik daar echt wel met momenten nog steeds flinke uitdaging in heb. Want eigenlijk wil ik gewoon meedoen met de maatschappij zoals die draait. Dat lijkt me het meest makkelijke, eenvoudige verhaal. Maar toch niet. Toch niet.
Ja.
En daar voel ik wel, als jij dat zo vertelt, dat daar een hele grote opening ook is gekomen. Voor jou ook, denk ik.
Ja. Maar dus, dat is wel want ik wil daar eigenlijk nog iets over zeggen, voel ik. Dus ik heb dus die diagnose bipolaire stoornis gekregen. Ik heb dan gehoord, ja, dat is hier je zoveelste opname. Je gaat je leven lang moeten die medicatie nemen. Dat gaat moeilijk zijn. Je hebt dat echt nodig om een beetje stabiel te functioneren. Dat gaat heel moeilijk zijn voor jou om kinderen te krijgen. Al niet onmogelijk, want met die medicatie zwanger zijn. Dus ben ik andere therapieën beginnen volgen. Ik heb ook opleiding bioresonantie gedaan. Ik heb nog andere opleidingen gedaan. Ik ben nu al 7 jaar volledig medicatievrij. En ik ben stabiel. Dus dat is ook mijn zenuwstelsel heb ik zo geherprogrammeerd dat ik stabiel kan blijven zonder die medicatie. Kan ik nu voltijds gaan werken? en thuiskomen en voor mijn kind zorgen, dat is voor mij te veel. Veel combineren is nog altijd te veel, maar ik doe het wel zonder medicatie. Ik slaap perfect. Ja. Dat is eigenlijk al een wonder. Ja. En ook zonder eetbuien, wat ook een buffer was.
Ja. Ja? Wauw. Ja.
Dus er is heel, heel veel mogelijk. Hè?
Ja, en je bent ook moeder geworden.
En ik ben moeder, ja. Dat is een groot wonder.
Ja, ja. Ze zeiden dat dat niet kon.
Ze hebben mij gezegd dat dat niet voor mij zou zijn. Ik moet wel toegeven, het is pittig. Hè? Hij is niet elke dag bij mij. En die dagen dat ik eens alleen ben, is eigenlijk wel nodig. Hè?
Ja.
Om andere dingen die ik... ja. En dat is iets, ik durf het bijna niet te zeggen. Hè. Dat is hard om toe te geven. Maar in onze maatschappij, moest ik nu in groep leven, kun je eens even zeggen van, kijk, ga bij je tante. Dan is er iemand bij je te spreken. Maar in onze maatschappij moeten wij heel veel alleen doen met onze kinderen. En dat is voor mij heel heftig, want ik heb heel veel momenten nodig dat ik ontprikkel. Hè.
Ja. Ja. Heb jij daar voor mij en voor de mensen die luisteren, omdat ik heb het gevoel dat jij daar al heel veel in gedaan hebt, van hoe ga ik nu om met mijn gevoelige zenuwstelsel? Het ontprikkelen.
Ja.
Hoe doe jij dat? Zou je daar eens iets over willen delen? Van?
Ja, ik mediteer veel, dagelijks, ochtends en 's avonds. En dan mediteer ik, niet zomaar wat stilzitten. Ik rek mijn bewustzijn eigenlijk uit naar een andere staat van zijn. Dus ik ga voorbij het gewone ordinaire. Hè. Waar we zoveel over spreken. En ik heb daar lang weerstand tegen gehad om dat te doen. Maar het werkt wel, hè. Dus het brengt mijn zenuwstelsel tot rust, komt tot oplossingen, ik weet wie ik wil zijn en ik leef dan vanuit wie ik wil zijn. Dus daarin voel ik dat is een soort van thuiskomen bij mezelf en dat geeft heel veel rust en kracht aan mezelf. Mm. Mijn zenuwstelsel tot rust. Ik doe brainspotting, in die meditatie ook veel brainspotting met mezelf. Dus wat ik doe, is uit mijn lichaam de spanning vrijlaten. Dus ik doe soms ook healings. Ik masseer mezelf al eens. Omdat ik soms... maar mijn lichaam is nu redelijk open. Hè? Nu is het goed. Natuur. Ik wandelen. Dat is voor mij... de natuur en wandelen is echt... Alleen wandelen is... ik kom ook zo echt in een rust. Ja. Dat zijn voor mij de belangrijkste, alleen zijn.
Ja, ook momenten voor jou met jezelf.
Ja, en nu voel ik mijn lichaam. Vroeger ging ik door, hè. Maar nu voel ik het minste dat ik, mijn hoofd begint te zeggen, hier is iets dat ik niet meer begin te trekken. Het is tijd om zelfs wat af te ronden. Ik ben niet altijd zo sociaal daardoor.
Ja,
ik ben heel warm, heel lief, heel... maar dat heeft een grens. Dus dan voel ik, nu...
Ja, dus luisteren naar de signalen van je lichaam.
Luisteren. Ja. Gezonde voeding. Ik kan me niet permitteren van te veel dingen te doen die vele mensen kunnen meer... bijvoorbeeld aan van alcohol of van voeding. Ik eet naar mijn gevoel nu. En dat geeft ook een zekere balans. Zo'n dingen. Eigenlijk gezond en een beetje gedisciplineerd leven. Ja. Dat is een beetje een structuur. Dat is ook heel goed voor mij.
Ja. Mooi. Mooi hoe je daar je weg in hebt gevonden van waar je komt. Moet nu even denken aan een paar dagen geleden. Hè? Dat ik eventjes het niet meer zag zitten. Ik denk, oh my god. Ik kan zo na een... maar ik begin mij steeds meer dat ook te beseffen. Misschien is dat dan ook niet voor niks dat wij nu met elkaar dit gesprek hebben. Maar het is net na mijn burn-out in 2007 alsof mijn filters die ik had weg zijn. Waardoor heel snel een teveel aan informatie mij helemaal lam legt, eigenlijk. En ik ben zo aan het kijken van, is dat nog iets waar ik mee iets mee kan doen? Of moet ik gewoon zorgen dat ik op zo'n manier leef, dat ik niet in die situaties zoveel terecht hoef te komen?
Volgens mij is het beide.
Beide, hè?
Ja. Ja. En dat komt veel voor, hè? Dat mensen na burn-out ervaren wat jij nu beschrijft. Bij mij is al van mijn poort, dus ik ben zo geboren.
Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. En dat is lastig. Dat is anders. Dat is, als je dat ervaart, dan is het niet meer evident om gewoon mee te lopen in de maatschappij. En bij mij is dat in 2007, ik was toen 27, is dat in één keer, ik heb het ook echt ervaren als een implosie, alsof binnen in mij al die muurtjes die ik daaromheen had, gewoon ontploft zijn. En sindsdien hoor ik mijn gedachten, ik voel alles. En ik had nog helemaal geen idee hoe daar mee om te gaan. Ja. Maar met momenten kan het mij zeker nog echt overvallen dat het allemaal, ook door mijn eigen gedachten, dat het allemaal gewoon te veel tegelijk is, waardoor je als het ware een trechter hebt waar normaal het water doorheen stroomt van de koffie, dat er gewoon te vol komt te zitten. En ik en daarmee, we hadden laatst contact. En jij hebt mij even in dat moment begeleid. Ja. Om eigenlijk terug te gaan naar het echte voelen. En wat jij mij daar aanbood, was een veilige cocon waarin dat kon gebeuren, merkte ik.
Ja.
En dat heeft veel gedaan. Want ik denk, als we zo vastzitten.
Ja.
Als ik kijk naar hoe mijn lichaam werkt, dan is er iets dat durft niet meer. Het is too much, waardoor het eigenlijk niet meer echt durft te voelen.
Ja.
Ben ik daar wel toe in staat? Is dit niet meer dan ik aan kan? Een gebrek aan vertrouwen dat je daar ook wel weer doorheen komt. Ik denk die steun die jij daar in dat moment gaf, maar ook jouw ervaring natuurlijk ook, hè? Want je hebt het ook allemaal zelf meegemaakt. En de kennis die je daarin hebt opgedaan. Daar toch doorheen te gaan voelen. Is het als jij wilt ontprikkelen, als jij gaat ontprikkelen, doe jij dan ook iets bewust met het stuk rondom lichaam en voelen?
Ja, ik betrek altijd de vier stukken. Hè. Voor mij is dat zo. Hè. Het gevoel, de gedachte, het lichaam en iets dat groter is. Hè. Die vier energie.
Gedachte, het lichaam en iets dat groter is / energie.
Ja. Van ons zijn. Zodat die terug meer tot rust komen. Hè? Dat je terug op die vier vlakken tot rust komt en je op één lijn komt.
Ja.
En bij jou komt, als ik jou hoor spreken, weer heel de tijd op van, is dat heel erg in je? Ik moet hier alleen zijn.
Ja.
Ik moet dit alleen doen. En ik denk dat jij doet het altijd zelf, maar soms is het wel goed om steun te hebben. We zijn hier wel samen. En ik denk dat is ook een beetje wat we meekrijgen soms. Of een overtuiging dat we als we kind zijn hebben of tot ons genomen. Van ja, er is hier niemand die ons helpt, dan moet ik het alleen doen. Maar het is goed om soms om iemand te hebben die je daarbij helpt en die zegt, het is oké om het te voelen.
Mm-hmm.
Maar laat het maar uitkomen. Dat die emoties, dus dat is die spanning, die stress, die emoties, die mogen er gewoon zijn. 5 minuten soms. Hè? En het komt eruit. En wat je dan krijgt, is een veel groter doorstroom. Want daar straks heb je benoemd dat je terug wordt wie je werkelijk bent. En dat is ergens ook waar. Maar eigenlijk kan je zo'n moment altijd gebruiken om in je ervaring naar meer te gaan. Eigenlijk.
Mm-hmm.
Dat is een groeimoment. Dat je dat er iets nieuws opent, hè? Dat beter was dan tevoren.
Ja, dus eigenlijk wat je zegt is te midden van de pijn, van dat stuk waar je dan in vast zit, dat het eigenlijk altijd een kans is om weer een stukje, ik zeg het even in mijn woorden, weer een stukje heler te worden. Als je dat stukje erbij pakt, dat was eigenlijk een afgesplitst stukje van jou.
Ja.
En je ademt er doorheen, het mag er zijn, je mag het voelen.
En op dat moment, als je heler bent, komt er nog iets, dan krijg je kans om je nog meer te ontwikkelen. En we weten niet wat dat is. Dus we hebben heel veel. Dus er is, dan komt er potentieel vrij voor nieuwe dingen. En dan word je eigenlijk weer meer creatief. Er komt iets nieuws.
Ja. Daarmee, ik had hier opgeschreven mijn paarse tegenwoorden. Passie / levensvreugde.
Mm-hmm.
Creatie.
Ja.
Een nieuwe wereld.
Ja.
Door healing worden we heler. Ik interpreteer het eventjes. Ik ben benieuwd hoe jij dat zo ziet. Er komt meer ruimte om de passie en de levensvreugde te ervaren. En vanuit daar kunnen we weer gaan creëren. Vanuit wie wij in essentie zijn.
Ja.
En voor ieder zal dat er anders uitzien. En vanuit daar geven we mee vorm aan een nieuwe wereld. Ja, wat is nieuw? Het is altijd bezig met verandering, maar een bewustere wereld. Zoiets?
Ja, je kan dan de keuze maken en dan ga je bewuster kiezen. Ja, dus we zijn altijd aan het creëren, maar we zijn veel aan het patronen volgen. Ik drink elke avond een biertje. Nu moet ik dat blijven voordoen. Maar als je dan begint, of zo gisteren als een cliënt met een zware alcoholverslaving, dus bewustwording van wat dat doet, en dan die energie vrijmaken, dan kan hij zien, elke dag zoveel drinken, dat doet dat met mijn lichaam, dat doet dat met mijn omgeving. En die bewustzijn en die energie die vrijkomt en dat bewustzijn vrijkomt, gaan maken, dat gaan andere keuzes maken.
Mm-hmm.
Als we dat collectief gaan doen, dan maken we een andere wereld.
Ja, we maken een andere wereld. Je maakt andere keuzes inderdaad. En het is wat jij zegt, we creëren altijd. Maar vaak creëren we hetzelfde als wat we kenden.
Mm.
Ja, en als je daar dan iets doorbreekt, kan je ook op een nieuwe manier gaan creëren.
Ja. Dus we zitten vast in oude patronen. In oude... Dus dat wat ik bedoel, mentale neem ik ook altijd mee. Zoals dat jij zo mooi benoemd hebt, van de overtuiging, wat was het weer rond jouw job?
Ah ja, dat weer leidt tot lijden en pijn of misschien opnieuw onderuit gaan, niet aan.
Is dat een beetje een slachtoffer manier van denken? Hè? Van, wow, dat gaat hier weer slecht zijn, dat gaat weer van alles overkomen. We hebben heel veel mensen, ik ook, iedereen. En is dat dan weer zoiets vangen? Hè? Iets vangen van, ik heb weer een verkeerde interpretatie gemaakt, ik heb weer een fout patroon. Dat hebben ook veel patronen die ons wel dienen. Hè?
Ja.
Hopelijk steeds meer. Maar ik heb hier iets, dat werkt mij tegen in wie dat wil zijn, hoe dat ik wil zijn.
Mm-hmm.
Heel bewust van worden.
Ja. En Reinilde, die brainspotting, want die heeft echt veel gedaan met jou dan, hè?
Ja, er zijn zo nog veel methodes, maar brainspotting was voor mij...
Dat was voor jou Hoe werkt zoiets?
Brainspotting werkt met de ogen. Dus afhankelijk van waar je naar kijkt, zijn er andere netwerken in het brein die geactiveerd worden. En daar wordt mee gewerkt.
Ja.
En dan is er ook bilaterale muziek. Als je voorbij komt en we doen brainspotting, zet ik oortjes op. En dan hoor je muziek dat van de ene kant naar de andere kant gaat. En dat geeft een bepaalde stimulatie in de hersenen.
Ja.
En dus ik heb dan een stokje en dan kan je daar naar kijken. En dan gaan we, het lichaam betrekken. Het lichaam wordt altijd betrokken.
Ja.
En dan nodigen we uit wat er gaat. En brainspotting geeft vooral heel veel ruimte. Ja. Dus er zijn een paar principes. Brainspotting is niet echt een methode, het zijn meer principes. Het principe van dual attunement. Dus ik zit over jou en ik geef mee dat er iemand anders is. Dat werkt ook veel op de hechting. Hè? Dus we hebben heel veel hechtingsproblemen.
Ja.
Als er iemand die neutraal, welwillend, goed over jou zit, die een stabiele basis geeft en waar je je goed bij voelt, heb je veel meer kans dat je dan kan je trauma's verwerken. Dus dat effect speelt mee. En dan ook dat we volgen wat er gebeurt in jou.
Ja.
In de persoon. Ze wordt niet gezegd, nu moet je dat. Ik doe dat soms wel omdat ik andere methodes betrek om nog meer ruimte te creëren.
Mm-hmm.
Maar de brainspotting zelf geeft gewoon de ruimte om te gaan waar die persoon gaat. En we volgen dat. En dan halen we de stress, we laten de spanning vrijkomen die zich in het nu toont. Hè?
Ja.
Of bijvoorbeeld als je aan het verleden denkt, voel ik in het nu die spanning. Maar we werken met die spanning.
Ja.
Die laten we vrijkomen. En doen wat nodig is. Dus dat is een hele vrije, open methode. En het is dat wat ik zo graag heb aan brainstormen.
Ja.
En er alles mee doen.
Het klinkt ook heel erg vanuit het onbewuste. Hè? Door dat het van diep omhoog kan komen. En daarmee dus ook je zei het al eerder, hè, traumatherapeut. Een manier is om trauma's, ik wilde zeggen genezen, maar ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Verwerken.
Integreren, zeggen wij.
Integreren. Ja.
Het is een integratieproces.
Ja, dat je net een plekje kan geven.
Ja, natuurlijk, die gebeurtenis zal altijd nog gebeurd zijn. Hè? Maar dat hoeft u in het nu niet meer zo vast te zetten. Hè? Ja. Dat is iets anders.
Ja, en zo kom je dan los van je verleden. Kan je meer zijn wie je nu bent.
Ja.
Vanuit daar ook.
Ja.
Creatief zijn in de zin van een toekomst dat er kan ontstaan die er anders uitziet dan wat je gewend was.
Ja.
Ik zou dat heel graag eens willen ervaren, Reinilde.
Welkom.
Ja. Eens even zien, waren er nog puntjes? Ja, Reinilde, dat is voor mij nog wel een stukje. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Ik realiseer me steeds meer hoe mijn opvoeding mij ook gevormd heeft. Hè?
Ja.
Alsof ik steeds helderder kan zien. Misschien ook met steeds meer bewustzijn. Welke impact dat heeft gehad. Nu, ergens heb ik dan de vraag, misschien weet ik het antwoord, maar oké, van het is uiteindelijk in het hier en nu, met zo'n sessie bijvoorbeeld als wat jij doet, dat je het de traumatische ervaringen van toen gaat integreren, zodat je meer kan zijn wie je nu bent.
Ja. En ook geven wat je nodig hebt om te ontwikkelen. Soms hebben onze ouders iets niet kunnen geven wat je nodig had om te ontwikkelen.
Ja. Ja, om daar ook bewust van te zijn.
Ja.
Want het is natuurlijk niet altijd de bedoeling om zo steeds met het verleden bezig te zijn. Maar als je dan op een manier doet zodat het kan integreren, dan is dat wel effectief.
Ja, het lichaam geeft het zelf aan, hè?
Ja.
Wat nodig is. Het hoeft niet moeilijk te gaan. Het hoeft niet moeilijk te gaan. Soms wel, soms is het. Het is wat het is. Hè?
Ja. Ja, het is wat het is. Mooi. Ja. En als we het dan hadden, want je zei aan het begin ook van, hoe zei je dat? Over jouw levensverhaal, emotioneel instabiel, hè, denk ik.
Ja.
En bipolair, dat was denk ik, dat is hetzelfde als manisch depressief? Of
ja.
Min of meer iets andere?
Ik had meer depressies dan manieën, maar dus je hebt hypomanie en alles van al. Ja, maar dat is manisch depressief. Ja.
Manisch depressief, oké. Okay. Ja. En kwam die depressie dan ook, dat depressieve gevoel dan ook voort uit die traumatische ervaringen die dan geen plekje nog hadden gekregen, om het zo maar te zeggen?
In mijn geval, hoe dat ik het zie nu, hè,
ja,
is dat ik inderdaad wel wat trauma heb gehad, maar dat ik ook met mijn constitutie niet goed wist, mij niet aanvaard voelde of niet goed wist hoe daarmee omgaan.
Ja.
En niet echt daar een soort van iemand gehad die, ik heb heel goede ouders gehad, hè, maar ik wist niet wat er met mij aan de hand was.
Mm-hmm.
En ik wist niet hoe ik daarmee om kon gaan.
Ja.
Dus het is trauma, maar ook een soort van geen, niet weten wat er met mij gaande was, wat er speelde.
Ja.
En.
En daar zit dan denk ik ook dat stukje in, hè, van de aanvaarding van jouw constitutie. Hè?
Ja. Je hebt dan natuurlijk het hele wereldse.
Ja.
Het hele wereldse, want ik hoog sensitief en heel te hoog. Maar voor mij waren er als kind al ook andere ervaringen en zo. En ik heb dat niet kunnen. Ik heb gedacht, oh, er is hier iets mis met mij. Dat mag niet. Ik heb dingen van mezelf gesloten. Ervaringen gesloten, manier van zijn gesloten, terwijl het dan mijn grootste kracht is. En in deze wereld voelde ik me dan eigenlijk heel zwak.
Ja.
Ik voelde alles wat de wereld zo knap vindt, dat kan ik maar heel even aan en dan kan ik weer niet meer. En dus ik voelde, mijn zelfvertrouwen was heel laag.
Ja.
Daardoor. Omdat waar ik het meest sterk in ben of zo, eigenlijk niet echt gezien geweest is. Er zit achter die zwakte een heel grote kracht, maar dat heb ik moeten sluiten.
Ja. Ja. Ja.
En dat is natuurlijk pijnlijk als je van jezelf stukken afsluit.
Ja. Mijn partner vertelde is over de... zijn er nu de kanaries in de mijnen? Ken je dat?
Ja.
Ja, dat ze die kanaries, omdat die zo fijngevoelig zijn, meenemen in de mijnen.
Ja.
Omdat als er iets niet goed gaat, dat die dat als eerste opmerken en luid gaan maken. Daar moet ik nu eventjes aan denken.
Ah, dat is een mooie vergelijking. Want ja, bij mij, als er iets niet stabiel was, nu ben ik stabieler, hè. Maar vroeger, als er iets niet functioneerde, ik was degene die onderuit ging. Ja.
Ja. Ja, en dat is een kwaliteit, dat is een talent.
Ja.
Zullen we het ook aanvaarden, erkennen?
Ja.
En het mooiste zou zijn als we er natuurlijk ook iets moois mee kunnen doen.
Ja, ja, want ik heb zowel lang ook het gevoel, heel veel gevoelens van anderen opgenomen en gedachten enzovoort. En ik wist niet dat dat van anderen kwam en dat was zoveel. En nu heb ik daar leren mee omgaan. Ik heb heel goed geleerd om nu, bijvoorbeeld nu met jou, ben ik niet op dat gericht. Hè.
Ja.
Dat doe ik alleen, mij zo afstemmen op iemand. Ik gebruik dat nu als een gave. Ik doe dat alleen als er een vraag is van de andere persoon, in een bepaald kader, versta je? Dat niet mij heel de tijd overvalt van die zaak. Ja. Dus ik heb heel veel geleerd op dat vlak.
Ja. Mooi.
Ja. Dus met anderen. Dus het moet iets dienen, hè? Niet mij altijd overspoelen.
Ja, ja, ja. Reinhilde, zijn hier nog Thema's niet aan bod gekomen waarvan jij voelt van, goh, ik vind het nog wel eventjes belangrijk om aan te halen.
Ja, we hebben het heel veel over brainspotting gehad.
Ja.
En dat is ook heel belangrijk geweest voor mij. Maar ik werk tegenwoordig, ben ik heel vrij. Ik werk zowel, ik ga ook met groepen werken waarin meer creatief, ook met het lichaam, direct met aanraking werken. Ook met familieopstellingen en zo. Familieopstellingen en opstellingen. En dus al die methodes, ja, ondertussen, ik leer altijd bij, hebben volgens mij wel een heel grote waarde.
Ja.
Maar dat het belangrijk is om meerdere aspecten van iemand, om ruimer te gaan. Hè?
Ja.
Meerdere aspecten van iemand samen te brengen terug.
Ja. Ja, en dat het niet alleen dit is of alleen dat.
Ja.
Maar dat dat op meerdere manieren benaderd of vanuit verschillende kanten of verschillende methodes benaderen.
Ik denk als je gewoon zegt van kijk, ik zit hier met iets dat lastig is. En je zit over elkaar en je zegt, ik wil hier eigenlijk wat vrijheid in komen. En dan laten ze zien, oh, zo, het is zo, doen zo. De brainspotting. Ik werk heel veel met brainspotting. Hè? Maar soms is een gesprek nodig. Hè? Dus heel hard intunen van, wat geeft op dat moment het meeste opening voor die persoon?
Ja. Ja.
En dat kan van alles zijn.
Ja, en ik moet nu even denken aan ons telefoongesprek dat wij gehad hebben, want wat ik daarin heb ervaren is echt de steun. Ja. De steun eigenlijk die ik zo gemist heb in mijn leven. Mm-hmm. Die jij mij op dat moment gaf.
Mm-hmm.
Dat was omdat we een paar berichtjes met elkaar aan het sturen waren. En ik denk even eerlijk gezegd dat ik me niet zo goed voelde. Ja. En dat jij aanbood van zullen we eens bellen. En dat was nog een tricky punt. Hè, dat ik dacht van normaal. He, ik weet niet of dat alleen over mij gaat of misschien over veel meerdere mensen. Maar als ik mij slecht voel, trek ik mij terug. Ik moet het alleen doen en ik wil een ander niet tot last zijn. En ik weet eigenlijk ook niet goed, omdat ik die steun nooit gehad heb in mijn leven, hoe me daarvoor open te stellen.
Ja.
Daar zit een stukje kwetsbaarheid in. Hè? Van hoe daarin zacht en kwetsbaar te zijn dat je ook steun kan ontvangen.
Ja.
Jij bood dat aan in dat berichtje. En ik voelde ook echt van, god, dit is zo'n moment dat je een keuze hebt in het leven.
Ja. Ja.
Of ik ga het doen zoals ik het altijd doe. Ik trek me terug en ik kom er wel weer alleen door. Of ik neem het aanbod aan.
Mm.
En dat in zichzelf en de steun die jij mij daarna hebt gegeven, was denk ik dubbel zomaar helend. Omdat ik het mezelf ook heb toegestaan om steun te ontvangen.
Ja.
En dat jij het ook natuurlijk kon bieden, hè? Want dat is twee kanten op. En jij gaf aan in ons voorgesprek van eigenlijk is dat ook iets wat ik heel graag doe met mensen.
Ja.
Om in het moment, als het nodig is, dat ze kunnen uitreiken naar mij.
Ja.
Ze een berichtje kunnen sturen van, hey Reinhilde, ik zit er eventjes doorheen.
Ja.
Wil je daar even voor me zijn? Wil je even met me meekijken? Even met me meevoelen? En dat ook een manier van werken is die jou blij maakt eigenlijk.
Ja, ja, superleuk vind ik dat. En vaak op dat moment vaak is dat een heel goed moment. Hè? Dus als je erin zit. En, ja. Vaak is dat een goed moment waarin veel potentieel is dan. Hè?
Ja, om het direct ook.
Ja. Je moet ook geen dagen blijven zitten. Want ik weet niet hoe dat je het daarna gevoeld hebt.
Ik heb mij daarna goed gevoeld. En dat heeft zich eigenlijk voortgezet. En ja. Ook heel dankbaar. Heel dankbaar voor dat moment wat wij gehad hebben.
Ja.
En gisteren voelde ik mij even een momentje weer slecht. En ik moest meteen aan jou denken. Ik denk, zou ik uitreiken naar Reinhilde?
Oh ja. Ja.
Ik heb het niet gedaan.
Dat hoeft ook niet, hè?
En in Safa, ik heb daar mijn weg in kunnen vinden. Maar het is ook wel een mooie oefening van wetende dat er steun voor je is. Want ik denk dat heel veel mensen ook denken dat er geen steun voor hun is. En meestal is het ook binnen dit systeem zo. Je moet een afspraak maken bij iemand, een coach of iemand die je wil begeleiden. En dat duurt dan een week of een maand of langer zelfs nog. Van wetende dat er iemand... En normaal was dat misschien vroeger ook zo, hè? Als we in groepen leefden. Dan was er ook iemand beschikbaar voor jou. Waar je naartoe kon en even je verhaal delen en je gesteund voelde. En het daarmee weer terug in verbinding komen en dan valt de pijn ook weer weg.
Dat in verbinding brengen. Hè? Maar je kan daar natuurlijk uit leren. Dat is natuurlijk soms is het goed om iets een keer in de moment te pakken. En als je dat gevoel hebt, kan je weer leren. Nu kan jij dat leren. Omdat je kan dan zelf goed voelen, hè? Is het nu nodig zoals gisteren? Misschien was dat ook niet nodig. Hè? Je kan ook soms er zelf doorheen of met iemand anders. Maar ik heb natuurlijk mijn ervaring, mijn achtergrond. En er komen ook wel andere nieuwe potentiëlen en andere antwoorden ook boven. Dus het is wel steun, maar we halen dan uit jou ineens de stappen verder ook. Hè?
Ja, en daarin is het voor degene die dan bijvoorbeeld uitreikt naar jou altijd, het is een soort van balansoefening, hè? Van als je dat niet helemaal goed kent, van wanneer reik je uit, wanneer vraag je om steun en wanneer kies je het zelf te doen.
Ik zeg altijd, het is de bedoeling dat je, als je er niet door geraakt, is goed om steun te hebben, maar het is de bedoeling dat je mij minder nodig hebt uiteindelijk. Maar als het even veel is, is dat goed. Maar het is niet om een afhankelijkheid te creëren. Hè? Maar soms is het goed om op een moment iemand te hebben die eens even gaat kijken, wat speelt er hier dieper? En hoe kan ik dat in dit moment transformeren?
Ja.
En dan moet ik zien wat haalbaar is. Maar ik doe dat regelmatig. Gewoon via telefoon luisteren en ons vragen en gaan we dieper en dan... door het proces gaan eigenlijk, hè? Waar je in terug vrij kan worden.
Ja, heel mooi. Heel mooi, Reinilde. En mochten de mensen hier luisteren en die willen een keer uitreiken naar jou, in welke vorm dan ook, waar kunnen ze jouw gegevens vinden? Want ik zit te denken, ik kan hier wel jouw telefoonnummer zeggen, maar dan staat dat op video. Misschien dat een keer verandert. Kunnen we
gewoon mijn website, hè?
Ja, hè?
Ik ga ze nog eens aanpassen, maar komt wel eens. Reinhildebuis.be
Reinhildebuis, en buis is met BUYS, toch?
Yes.
Ja. Dat is heel goed om te weten. Okay. Het is mooi zo, denk ik, hè?
Ja, dank je.
Heel erg bedankt ook, Reinhilde. Het was heel fijn om met jou te spreken. Het is heel fijn om... het is altijd zo'n dubbele, maar om het pad te voelen dat je gelopen hebt. Maar ook wat je zegt van de kansen die je daar weer ook weer mee uithaalt. Dat heeft jou gevormd tot wie je nu bent. En ik zie een prachtige dame. Die er echt voor mensen ook kan zijn nu. Ja. Heel mooi.
Ja. Je doet dat ook heel mooi, die gesprekken.
Mm.
En dank je wel.